Onze enige troost en onze enige vrede is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 119, en daarvan vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart door hovardij, voor hovardij, dat betekent voor hoogmoed, gevreesd. Ai doe mij steeds uw wil als heilig ere. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 36 en 67.
Thank you.
We lezen vanmiddag opnieuw uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 13, vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 14, vers 3. Johannes 13, vanaf vers 21 tot en met 14, vers 3. Na de schriftlezing zingen wij het gebed van de avondzang, bescherm ons. In de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd, laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doe. En na het zingen van deze woorden beleiden we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij samen Gods woord, Johannes 13 vanaf vers 21. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigd en zeide, voorwaar, ik zeg u dat een van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zei. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was, van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voer de Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het haastiglijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zei, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest. Of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan, de beten genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf en hij zal hem terstond verheerlijken. Kindertjes, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik ulieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb. Dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover de lezing van Gods woord.
Thank you.
beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere, verenig ons door uw geest. In de band van het gebed, opdat we als gemeente ook staan voor uw heilig aangezicht. Betrokken van de inwoning van de geest van Christus. Omdat de woorden die we uitspreken tegenover u gereinigd en geheiligd zijn door de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Gelegd zijn door de geest van Christus op onze lippen en gedragen worden door een hart dat geheiligd, vernieuwd, wederom geboren is door uw geest. U bent bij machte om dat te doen, Heren, in het midden van de gehele gemeente. En wij bidden u om een kinderlijk vertrouwen, dat u dat ook kan en ook wil doen. Zowel in het midden van ons, hier op deze plaats, als ook in het leven van hen die nu of op een later moment met ons meeluisteren en verbonden zijn met onze gemeente. En wat moedig dank voor alles wat u geeft in deze dag. Dat we een ongestoorde avondmaal zondag mogen ontvangen uit uw hand. Midden in een onrustige wereld, maar ook in een op drift geslagen kerkelijk leven in ons vaderland, geeft u dit. Dat we samen mogen komen rondom woord en sacrament. En dat we in de ochtend van deze dag het ook mochten ondervinden. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Binnen tegelijkertijd, Heren, wilt u het ook beschermen. Het werk van u is door ons zo kwetsbaar. Wilt u ons daarom beschermen allereerst tegen onszelf, als gemeentelid en ambtsdrager, maar ook als gemeente in zijn geheel. Geef dat we buigen onder uw woord en uw onvoorwaardelijk ook willen gehoorzamen, dat ons leven gericht is op de eer en verheerlijking van uw naam. Op deze zondag, maar ook na deze zondag, als het dagelijks leven weer wacht, we met alle indrukken die we opgedaan hebben op deze zondag, ook weer door u geroepen worden om u te dienen op de plaats waar u ons gesteld hebt. Op school, als kind en jongeren, met gezin, als vader en moeder, als we een gezin mogen hebben. De plaats waar u ons gezet hebt in het leven, wanneer we nog alleen zijn of alleen zijn achtergebleven. In het midden van de samenleving, in het doorlopen van een studie, de werkvloer, of wanneer we door omstandigheden gedeeltelijk of zelfs geheel niet meer kunnen werken. We bidden u, Heere, geef dat wij vanuit deze zondag door u krachten mogen ontvangen om u te dienen en te vrezen op de plaats waar u ons gesteld hebt. Schenk ons daarom een teer, kinderlijk en nauwgezet leven, dat de wereld uw naam niet lastert om ons het willen, en uw volk en kinderen zich niet schamen voor wie we zijn, ook in de praktijk van het dagelijks leven. Maar geef dat ons leven gestempeld mag zijn door uw woord en door uw geest, en zo mag gericht zijn op de eer en verheerlijking van uw naam. Vervul ons hart daarom met de vrezen des Heren voor het eerst of bij vernieuwing, opdat we teer en nauw met u leven. Zegent u de verkondiging van woord en sacrament in het midden van de gemeente. Zegent u de prediking ook in deze middag, die staat in het teken van nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal. Geef dat uw geest in rijke mate in het midden van ons werkt, en zo ook uw eer in het midden van de gemeente verheerlijkt en groot gemaakt wordt door hen die genade mogen kennen, maar u ook uw eer en uw werk verheerlijkt door uw woord met kracht toe te passen in het leven van hen die u nog niet kennen. Wees met ons. Gedenk, Heer, het werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. We bidden op deze avondmaalzondag ook voor John en Hermina Burger. Dat u met hen zijn, zij die hun werkzaamheden verrichten in een totaal andere situatie en omstandigheden dan wij. Heere, bedouw hen met uw geest. Geef hen wijsheid en voorzichtigheid, inzicht. En bovenal ons volharding en trouw jegens u, uw woord, maar ook voorzichtigheid in de omgang met mensen. Zegen hen. Opdat ze tot zegen mogen zijn. Voor de mensen die door u op hun pad worden geplaatst. Voor elkaar, ook in het bijzonder in moeilijke omstandigheden. Als ook voor ons als gemeente. We bidden op deze zondag voor de vervolgde kerk. Wilt u hen staande houden. Kracht geven. Voor hen is het wellicht onmogelijk om samen te komen als gemeente. Ook op een wijze zoals wij dat hier wel mogen doen. Rondom het heilig avondmaal. Wij dragen hen op aan u met het gebed of u hen volharding, vreugd en kracht wilt geven. Of u ook een situatie wilt scheppen, Heere, waardoor ze als gemeente in alle rust samen mogen komen rondom woord en sacrament. Zegen hen opdat ze tot zegen mogen zijn voor anderen, allermeest voor degene die hen vervolgen. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk, verspreiding van uw woord in onze samenleving in andere landen. Gedenk het werk van zending en evangelisatie, wees met hen die uitgezonden zijn vanuit een gemeente en vaak in moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden verricht. We bidden voor hen, heren, die zich voorbereiden, ook met het oog op een plaats in uw koninkrijk, ook uit het midden van onze gemeente. Geef hen de kracht, de wijsheid, de volharding die zij nodig hebben. Gebied uw zegen over de talenten die u hen hebt gegeven en geef dat talenten in uw handen gemaakt worden tot gaven. Gaven van uw geest, opdat zij zo ook straks op uw tijd en op de plaats die u voor hen hebt weggelegd, dienstbaar mogen zijn in het midden van uw koninkrijk. We bidden voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Zegent u, Heren, de overheid. Zegent u ook de lokale overheid, het college van BMW, de gemeenteraad hier in Renswoude. Geef alles wat nodig is, ook in de besluitvorming, bij alles wat er ter tafel komt. We dragen op deze zondag ook ons als gemeente op aan u, met het gebed of u het ook mogelijk wilt maken dat we een plaats mogen ontvangen uit uw hand, waar we in alle rust en in alle orde ook samen mogen komen op zondag, ook op een wijze die zichtbaar is in het midden van het dorp. Dat mensen zien, ook aan het gebouw waar we samenkomen, dat er een gemeente in een kerk samenkomt rondom de Bijbel. Wilt u daarvoor ook het proces dat in werking is gezet, bedouwen met uw zegen en met uw gunst en geven dat we ook op uw tijd verblijd mogen worden met deuren die voor ons gesloten zijn, maar die u opent omdat u de koning der koningen bent. We bidden om uw zegen, Heren, als wij samen zijn gekomen rondom uw woord, dan kent u ons ook met onze persoonlijke overdenkingen, gedachten en gevoelens. Leg een beslag op ons leven. Geeft u rust en concentratie. Onthoud ons de werking van uw geest niet. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Herinneren de gemeente nogmaals aan de gewijzigde kerktijden op de middag voor gewas en arbeid. De morgendienst begint op de gebruikelijke tijd van 9:30. De middagdienst begint om 3:30, dus niet om 4:00, maar 3:30. Deze dienst zijn de collecten voor de kerk, kerkelijke kas en huisvesting, dat betekent nieuwbouw. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Kom Over en Help. Als inleiding op de prediking zingen we op Psalm 17, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 3 en 4. Zingen naar het amen van de prediking, psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8, na het amen van de prediking. In deze uren van naambetrachting op het avondmaal wordt Gods woord bediend vanuit Johannes 13, vers 36 tot en met 38. Johannes 13, vers 36 tot en met 38. We lezen deze drie versen voorafgaand aan de prediking. Simon Petrus zeide tot Jezus: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Deze versen worden verkondigd onder het thema: Jezus is Petrus één stap voor. Jezus is Petrus één stap voor. Drie lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst op Petrus die naast Jezus staat. We letten vervolgens op Petrus die tegenover Jezus staat. En we letten tenslotte op Petrus die achter Jezus staat. Dus Petrus naast Jezus, dat is de eerste lijn. Petrus tegenover Jezus, dat is de tweede lijn. En Petrus achter Jezus, dat is de derde lijn. Voor de gasten onder ons, deze lijdensweken volgen we Petrus op de voet. En zo de Heer het geeft, zal dat tot en met Pasen zo zijn. En in de loop van de tijd hebben wij Petrus leren kennen, zo we al niet dat beeld van Petrus hadden, als een spontane man. Of zoals wij dat plachten te noemen, iemand die graag de haantje de voorst is. De Heer Jezus stelt nog maar nauwelijks op vragen. Petrus geeft al het antwoord. Wel, er zitten verschillende hier in het onderwijs. Ik denk dat wanneer ik dat zo zeg, u stelt nog maar net een vraag. Of één of meerdere kinderen in de klas, zonder hun vingers soms op te steken, geven een antwoord. Heeft u denk ik nu al een gezicht en een naam daarbij. In elke klas, bijna in elke klas, zitten wel één of meerdere van dat soort kinderen. En daarmee vestigen zij soms onbedoeld het beeld dat ze heel slim zijn, maar de praktijk wijst vaak heel anders uit. Juist de kinderen die misschien wat stiller zijn, en die soms helemaal niets zeggen, blijken als er een repetitie wordt gemaakt de slimste kinderen van de klas te zijn. Het zit hem dus vast vaak in het karakter en niet eens in het verstandelijk vermogen van een kind of een volwassene. Soms is dat ook hinderlijk. Je merkt dat soms ook in de evangelie dat de mededisciples zich ergeren, irriteren aan Petrus. Altijd is die man als eerste aan het woord. Altijd heeft hij wat te zeggen. Altijd is hij degene die als eerste reageert. Maar er zijn ook momenten dat het soms heel goed uitkomt. Petrus als eerste iets zegt, zodat de rest het niet hoeft te zeggen, omdat de Heer Jezus soms iets heel kwetsbaars aan de orde stelt en zij zich misschien ook wel schamen of vanuit een andere reden even wachten met het geven van een antwoord. Wel, gemeente, dat kennen wij ook wel. Zeker wanneer we in een grote groep met mensen zijn, let u daar maar eens op, dan zijn we soms ook heel blij dat soms dezelfde als eerste reageren. En als die gereageerd hebben, komt de rest. Eén schaap over de dam en de rest volgt dan vanzelf. We zien dat ook hier in deze situatie, waarin we de discipelen samen met hun meester ontmoeten. In een opperzaal in Jeruzalem, waar zij, zo blijkt voor de discipelen in ieder geval achteraf, voor de laatste keer samen met de meester het Pascha vieren. Ondanks dat de Heer Jezus het al verschillende keren had aangekondigd dat dit de laatste keer zal zijn, merk je aan alles, aan hun reactie, aan de manier waarop ze omgaan met de vragen die de Heer Jezus stelt, maar ook aan het vervolg in de nacht die straks gaat komen, dat de discipelen het niet kunnen geloven dat de Heer Jezus binnenkort afscheid van hun zal nemen. En toch is de zaligmaker, de meester van de discipelen, die stap voor stap daarop ook aanstuurt. Dat doet hij door afscheid te nemen en als hij dan de reactie op het gezicht van zijn discipelen ziet, grijpt hem dat ook aan, hoofdstuk 14 vers 1, en hij reageert daar dan ook direct op, uw hart worden niet ontroerd. Hij stelt hen gerust door duidelijk te maken dat hij heen gaat om voor hen plaats te bereiden. Het is een moment die een onderdeel vormt van het onderwijs dat de Heere Jezus geeft en dat onderwijs dat werd ingeleid met de woorden van vers 12 van hoofdstuk 13. Verstaat gij ook hetgeen dat ik gedaan heb? Wel, als we het echt hebben verstaan, ik denk dat we nu wel langzaam erachter zijn gekomen dat we moeten zeggen nee. Ze begrepen er niets van. Toen de Heere Jezus zonder een woord te zeggen op een bepaald moment, onverwachts moment, opstond van de avondmaalstafel, zijn kleed aflegde, zich omgordde met een doek en als een slaaf zich opstelde en één voor één de voeten van zijn discipelen ging wassen. Maar met die vraag, verstaat gij hetgeen dat ik gedaan heb, leidt de Heer Jezus onderwijs in dat hij nu gaat geven. En daarmee raak ik meteen ook één van de kanten van het heilige avondmaal. Een van de belangrijkste doelen van het heilige avondmaal als sacrament in het midden van de gemeente, en dat geldt ook voor het sacrament van de heilige doop, is onderwijs geven. Zichtbaar onderwijs bij de prediking van het evangelie. Onderwijzen wat de betekenis van het evangelie is. Onderwijzen wat het karakter van de evangeliebeloften is. Maar ook onderwijzen hoe Gods belofte, die onvoorwaardelijk en welmenend wordt toegezegd aan een ieder die onder het woord zit, ook persoonlijk in de weg van geloof en bekering wordt toegeëigend. Ook al nam u niet deel aan de bediening van het heilig avondmaal. Heere, wilde vanmorgen ook tegen u en tegen jou zeggen, versta je ook wat ik gezegd heb. Wat ik in de achterliggende maanden ook tot u, tot jou persoonlijk verkondigd heb, versta je het ook? En laten we dan ook eerlijk zijn aan deze einde van deze avondmaal zondag, wanneer we niet aan konden gaan, wanneer we niet aan wilden gaan, wanneer we niet aan mochten gaan, dat we dat meenemen, deze vraag terug naar de Heere Jezus. Heere, ik verstond er vandaag helemaal niets van. Ik ben verward. En dat komt door mijn dwaalziek hart en daarom ook verlegen om het onderwijs en de leiding van de Heilige Geest. Maar dat geldt ook voor degenen die aangingen aan het heilige avondmaal voor het eerst of weer opnieuw. Verstaat u ook wat Christus aan de avondmaalstafel tot u persoonlijk heeft gezegd? Misschien, en wat is dat groot, als we van harte ook mogen beleiden, Heere, ik mocht het door genade ook verstaan, dat u door de tekenen van groot brood en wijn tot mij persoonlijk sprak. U verzekerde mij daar van uw hartelijke liefde en trouw jegens mij. En als echo op uw onderwijs klonk het gebed aan de tafel op tot u. Zet mij als een zegel op mijn arm en op mijn hart. En laat de liefde niet uitgeblust worden, niet verkoelen. Vele wateren kunnen deze liefde, die Christus dan uitstort onder bediening van het heilig avondmaal in uw persoonlijk leven, niet uitblussen, maar u bent wel bang voor uzelf. De woorden die we net zongen met psalm 17 vers 4, het raakte mij persoonlijk ook diep, gemeente, dat gebed. Bewaar me als de appel van uw oog. Vertolkte dat er deze zondag ook door u heen ging. Bewaar me voor mezelf als het meest kostbare deel van uw lichaam. Appel van uw oog. Oogappel. Wel, dat de Heer Jezus hier ook aan de tafel onderwijs geeft in het Johannes-evangelie wordt ook duidelijk. We zien dat terugkomen ook in de manier waarop het evangelie dat ook uiteenzet, het Johannes-evangelie. Eerst is het woord ook persoonlijk gericht tot Judas. Judas wordt door de zaligmaker aangesproken wanneer de Heer Jezus eerst in het algemeen heeft aangegeven dat één van degenen die aanzit hem zal verraden. En het is dan Judas die ook het brood aangereikt krijgt. En ook als antwoord op de vraag die een van Jezus' discipelen, vers 23, aan de meester stelde. Heere, wie is het die u verraden zal? Vers 23 en 25. Judas wordt aangesproken en onderwees dat hij degene is die de zaligmaker zal verraden. Maar twee discipelen hebben op dat moment begrepen wat er aan de hand is. De rest van Jezus' 9 discipelen houden Judas voor de penningmeester en dat hij er nog op uitgaat om diaconaal dienstbetoon, diaconale gaven te geven aan de armen in Jeruzalem. Maar nu Judas weg is, lijkt het wel alsof de zaligmaker ook zelf tot rust komt en verder kan gaan met het onderwijs dat hij geeft. We zien dat ook terugkomen in vers 4 van hoofdstuk 14, is het Thomas die aan de Heere Jezus vraagt, Heere, waar gaat gij heen? Nu de zaligmaker heeft uitgelegd dat hij heen gaat om hun plaats te bereiden. Het is Filippus die daar vervolgens op inhaakt in vers 8 van hoofdstuk 14, door de Heer Jezus ook te vragen, wat bedoelt u nou precies met toon, met de Vader zien, toon ons de Vader en het is ons genoeg. In vers 22 van hoofdstuk 14 komt Judas, een andere discipel met dezelfde naam als Judas Iscariot aan het woord. Ook hij stelt een vraag. En het onderwijs dat de zaligmaker dan geeft aan zijn discipelen wordt afgerond in vers 29 van hoofdstuk 16. Dat de discipelen het tegen elkaar en daarmee ook tegen hun meester zeggen. Dat de meester nu vrij uit tot hen spreekt. Niet meer door gelijkenissen, niet meer indirect, niet meer via een omweg, maar vrij uit, vrijmoedig tot hen spreekt. Zou dat ook te maken hebben met Judas, die nu weg is? Dat er in die zin, mag ik het eens menselijk zeggen, gemeente, ook een last is weggevallen, afgevallen van de schouders van Jezus. Dat die laatste belemmering aan de vooravond van zijn lijden en sterven weg is genomen en dat hij nu vrij uit, in alle rust, ontspannen onderwijs kan geven aan zijn discipelen die achter zijn gebleven. Maar ook Petrus stelt vragen. En ook Petrus gaat op het onderwijs van de Heere Jezus in. Wanneer de zaligmaker heeft aangegeven dat hij heen gaat en dat zij hem nu niet kunnen volgen, ik zit nu in onze tekst, vers 36 van hoofdstuk 14, is het Petrus die daar als eerste op ingaat. Weer Petrus als eerste. Naam volgt Thomas, Filippus, Judas, de andere discipelen. En je merkt dat Petrus in het stellen van die vraag, vers 36, 37, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. En nu niet meer spreekt namens de rest. Hoe komt dat? Wel, Petrus heeft al eerder aangegeven dat hij, wat er ook staat te gebeuren, ook wanneer de rest van zijn mede-discipelen de Heere Jezus zullen verlaten en achter zullen laten, er geen haar op het hoofd van Petrus eraan denkt om ook hetzelfde te doen. Integendeel, zo verzekerde hij de meester, ik zal blij u blijven, al zullen ze u allemaal verlaten. Ik absoluut niet. Nu vanuit diezelfde houding, vanuit diezelfde innerlijke overtuiging, dat heel de wereld als het erop aankomt zich tegen de Heere Jezus zal keren, inclusief Johannes, Filippus, Thomas, Judas, andere discipelen, Matthäus, Petrus tot aan het laatste toe naast de Heer Jezus zal staan. En dat hij mee zal gaan, waar de zaligmaker ook naartoe gaat. Dat hij altijd zijn meester ook zal beschermen, wat er ook zal gaan gebeuren. Vandaar ook nu die vraag in enkelvoud. Hij spreekt niet meer namens de anderen. Innerlijk heeft Petrus voor zichzelf al de beslissing genomen. Ik zal bij u blijven. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mijn naam als volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Hoort u die woorden? Ik zal mijn leven voor u zetten. Dat zijn woorden die Petrus niet zelf heeft bedacht. Integendeel, deze uitdrukking, ik zal mijn leven voor u zetten, ontleent Petrus aan het onderwijs van zijn meester. Johannes 10 heeft de Heer Jezus een van zijn bekende ik ben uitspraken uitgesproken. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. Nu exact diezelfde uitdrukking. In de taal waarin het evangelie geschreven is, komt dat nog meer met elkaar overeen. Exact diezelfde uitdrukking past Petrus nu op zichzelf toe. Ik zal mijn leven, niet voor mijn collega's, voor mijn medediscipelen, ik zal mijn leven voor u zetten. Hier worden dus door Petrus de rollen omgedraaid. In Johannes 10 is het Jezus die zegt, ik ben de goede herder. En jij, Petrus, bent een van de schapen voor wie ik mijn leven zal zetten. En hier draait Petrus het om. Ik, Heer Jezus, ben voor u de goede herder. En ik zal mijn leven voor u zetten. Hoe moeten wij dit beoordelen, gemeente, deze reactie? Reactie van Petrus op het onderwijs van de Heer Jezus. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En je kan nu niet meegaan, Petrus. Straks zul je me volgen. En Petrus die in één beweging die opmerking van zijn meester van tafel veegt. En zichzelf meteen ook vergelijkt met zijn meester. Ik zal mijn leven voor u zetten. Wel, ik denk dat we in deze reactie, ik denk het niet gemeente, en het is de evangelist die dat ook duidelijk maakt, twee dingen kunnen constateren. In de eerste plaats, en laten we dat wel in alle rust tegen elkaar vanmiddag ook zeggen, is het Petrus die hier vanuit de liefde tot zijn meester spreekt. Liefde. Hij heeft zijn meester innig, hartelijk en oprecht lief. Maar zoals het goud gesmolten, gelouterd en beproefd moet worden in de smeltkroes op het vuur, zo moet de liefde die de Heer in het hart van Petrus heeft gelegd, gesmolten, beproefd en gelouterd worden in de smeltkroes van Gods voorzienigheid. Want is het niet de zaligmaker zelf die meer dan eens tegen zijn discipelen had gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Nu Petrus wil achter Jezus komen en zelfs voorop lopen, maar hij wil niet zichzelf verloochenen en hij ergert zich aan het woord kruis, lijden, smaad en hoon. Het is dus liefde die vermengd is met overmoed, met zelfoverschatting. En wanneer dat langzaam maar zeker postvat om zich heen grijpt, hier in het hart van Petrus, maar ook in uw en mijn leven, dan vindt dat een voedingsbodem in onze natuur, in onze menselijke, boosaardige natuur. Dan wordt dat gevoed door de voedingssappen van trots, hoogmoed en egoïsme. Ik zal mijn leven voor u zetten. Mag ik zo in deze uren van nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal, allereerst in de richting van de avondmaalgangers, deze hele ontwapende vraag stellen. Bent u ook zo bang voor uzelf? Juist ook tegen de achtergrond van de ochtend die achter ons ligt. Het mocht misschien voor uzelf goed zijn. Dat u in het toeleven naar de avondmaalzondag en in het zitten aan de avondmaalstafel het ook mocht ondervinden wat de dichter zegt en wat we in het gebed hebben aangehaald. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Maar bent u ook zo bang voor uzelf om dat nu kwijt te raken? Kijk, als de Heere dat wegneemt, dat tere gevoel uit uw leven, dan is dat een van de middelen waardoor de Heer en ook u en mij wil leren oefenen in het beoefenen van het ware geloof. Dat drijft niet op het gevoelige omgang met de Heer Jezus Christus, hoe heerlijk dat ook mag zijn. Maar het ware geloof vindt zijn houvast en drijft op de kurken van Gods belofte. Die verankerd liggen in het eeuwig welbehagen van God en daarom ook een vaste grond onder ons leven bieden. Maar ik bedoel juist met mijn vraag, kijk eens naar binnen in uw hart. En maakt dat u dan ook niet bang en voorzichtig? En zullen we dat ook niet als een les meenemen, ook in de weken en in de maanden die voor ons liggen, tussen deze avondmaalzondag en Deo Volenten volgende avondmaalzondag, als gebed, Heere, geef een teer, nauw, kinderlijk leven met u. Maar Petrus laat in deze reactie ook zien hoe weinig vertrouwen hij stelt op de belofte van de zaligmaker. Waar ik heen ga, kunt gij nu niet komen. Straks wel. En dat komt omdat Petrus zoveel vertrouwen ook stelt in zijn eigen kracht. Ik zal mijn leven voor u zetten, meester. Waar komt deze zelfoverschatting vandaan? Hoe komt het dat Petrus zo weinig zichzelf is gaan wantrouwen? Mag ik dat eens in alle eerlijkheid ook aan u vragen? Ben je na ontvangen genade al een keer met jezelf omvergevallen? Heb je na ontvangen genade ook berooid aan de voeten van de Heere Jezus gelegen? En dat je moest belijden, Heere, ik heb het weer verprutst. Ging dat ook gepaard met verdriet en pijn? Pijn omdat u de Heere gekwetst had. Verdriet omdat je moest belijden, ik heb mezelf overschat. Ik volgde niet, maar liep met goede bedoelingen de Heere voor zijn voeten. Dat is de lesgemeente die de Heere Jezus nu ook aan Petrus gaat leren. We maken de stap van het eerste naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Het is de Heere Jezus die daarop reageert. Vers 38. Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u. De haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Dit is dus het antwoord op Petrus' vraag. Waar gaat u naartoe? En zijn reactie eroverheen van Petrus. Wat er ook gebeurt, ik ga met u mee. Waar gaat de Heer Jezus eigenlijk naartoe? Gaat hij naar Golgotha? Gaat hij naar de zaal van Caiaphas? Gaat hij naar het lijden? Gaat hij naar de plaats van gericht? Gaat hij naar de plaats van smaad en hoon? Gaat hij naar het kruis? Nee, zegt Jezus. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Ik ga naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Christus kijkt hier aan de Paaschamaaltijd er doorheen. Door het lijden, door het sterven, door het graf. Het graf is voor hem geen graf, maar de deur die toegang geeft om voor hem als borg en middelaar plaats te gaan bereiden in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Petrus reageert erop. Waar gaat u naartoe? En wat is de weg die u daarvoor afloopt? Want ik ga mee, wat er ook gebeurt. Maar Petrus hoort het antwoord maar voor de helft. En als de Heere Jezus dan vervolgens die reactie geeft tegen Petrus: Petrus, eer de haan gekrijt zult hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Dan maakt dat een verpletterende indruk op Petrus. Het valt me ook op, gemeente, en als u let ook op de manier waarop het Johannes-evangelie dan verder gaat, dat we vanaf dit moment eigenlijk van Petrus niet zo heel veel meer horen. Of eigenlijk helemaal niets. Totdat we weer ontmoeten in de hof van Gethsemane. En als op dat moment, als Petrus eerst in slaap is gevallen en hij door de Heere Jezus wordt aangesproken: zult gij mij volgen, Petrus? Maar Petrus vooral ook naar voren komt op het moment dat die Romeinse soldaten eraan komen en hij in één keer een sprong naar voren doet met een zwaard in zijn hand om zich heen slaat en net niet het hoofd van Malchus eraf slaat, maar het zwaard schamt langs zijn hoofd en treft zijn oor. De bedoeling van Petrus was doden. Maar waar het mij nu om gaat is om die stilte tussen dit moment hier en de gebeurtenissen in de hof van Gethsemane verderop. Wat zegt die stilte? Dat Petrus het woord van Jezus niet wil accepteren. Hij is dichtgeslagen. En hij heeft bij zichzelf gedacht, dat kun je ook opmaken uit zijn reactie, dat kan de meeste wel zeggen, maar ik denk er anders over. Ik zal het zo meteen ook laten zien. Hij laat het ook zien. Zijn zwaard te trekken. En zijn leven te zetten. Voor Jezus. Trek maar weer een lijn. Ook naar de avondmaalstafel van vanmorgen. U die aanging aan het heilige avondmaal. Hebben wij ook aan de voeten van de zaligmaker de zonde van eigen gereidheid, eigen wijsheid neergelegd en beleden. Dat hart leers. Of zijn er momenten, als u terugkijkt op de achterliggende maanden onder de prediking, dat het woord schuurde in je hart? Je merkte onder de verkondiging van het evangelie, de vinger wordt op de zere plek gelegd en dat je bijvoorbeeld boos werd, geïrriteerd raakt. Ja, dat zag de omgeving niet, dat hield je ook voor jezelf. Maar het woedde als een veenbrand onder het huid van een oppervlakkig godsdienstig leven. Vroeg of laat komt dat naar buiten. Als de zonde grip krijgt op je hart, dan breekt dat vroeg of laat een keer naar buiten. Dat zien we bij Petrus. Hij pakt zijn zwaard, springt naar voren en zwaait om zich heen. Waar komt dat vandaan bij Petrus? Omdat Petrus in de reactie van de Heere Jezus iets heeft gehoord. Kijk er maar met me mee. Petrus vraagt aan de Heere Jezus, vers 36, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Deze vraag, gemeente, waar gaat u naartoe, is al een keer eerder gesteld. We moeten daarvoor even terugbladeren naar hoofdstuk 8. Kijkt u even met me mee. Hoofdstuk 8, vanaf vers 21. Daar is de Heere Jezus in gesprek met de scharen, die niets begrijpen van de bedoeling van de zaligmaker. En hij zegt dan in hoofdstuk 8, vers 21, Jezus dan zeide wederom tot hen, dus tot de scharen, ik ga heen. Ik ga heen. En gij zult mij zoeken. En in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En Jezus zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Deze woorden van hoofdstuk 8 komen terug in de geschiedenis die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen. Als Petrus dan diezelfde vraag stelt, Heere, waar gaat gij heen? Geeft de Heere Jezus in het antwoord van Petrus, hem ook persoonlijk, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, een pak slaag, door hem gelijk te stellen aan de Joden in hoofdstuk 8. En dat valt bij Petrus verkeerd in het vlees. Want hij is van plan om zijn leven te stellen voor zijn meester. En nu zegt Jezus in één beweging, Petrus, zoals je er nu in staat, sta je precies op dezelfde manier erin als de scharen, de Joden, de schriftgeleerden, de Farizeeën in hoofdstuk 8. Je staat mij in de weg, Petrus. Over het ontdekkende werk van de zaligmaker gesproken in het leven van zijn kinderen. Petrus wordt er hier in een keer buiten gezet en één op één vergeleken door de zaligmaker met de ongelovige scharen. En als dat mij overkomt, dan mag ik vanmiddag eens heel eerlijk zijn, gemeente. Het is mij, ik mag vanaf mijn 17e de Heere kennen. Maar het is mij in de jaren daarna meerdere keren overkomen. Dat de Heer in het ontdekkende werk door zijn geest mij er buiten plaatste en gelijkstelde met de ongelovig. Als het goed is, herken je dat wat ik nu zeg. En dat valt dan of goed, doordat je het beaamt, inderdaad, Heere. Ondanks dat ik niet mag ontkennen dat ik u mag vrezen, leeft er in mijn leven nog zoveel dat er haaks op staat. Of het valt verkeerd. We zien bij Petrus hier dat het verkeerd valt. Hij trekt zich terug, zegt niets, reageert niet meer. Je hoort hem niet meer, je ziet hem niet meer, totdat hij de kans krijgt om zich te laten gelden, en dan springt hij naar voren met dat zwaard in zijn hand. We kijken terug, gemeente, op de avondmaalzondag. Onder degene die aanging aan het heilig avondmaal waren de verschillende die meerdere keren mochten aangaan. Sommigen al jarenlang. Er waren er ook die afbleven, die in het verleden wel zijn aangegaan. Mag ik gewoon alle eerlijkheid jezelf eens de vraag stellen? Als je de Heer nou mag vrezen en het woord gaat verder werken in je leven, je wordt ontdekt aan wie je zelf bent, ook voor Gods aangezicht, Wees nou eens eerlijk en dan val ik u gewoon ook bij. Dat valt niet altijd goed, toch? Voel je soms de ergernis en de irritatie bovenkomen? En dan zijn wij mensen, net als Petrus, hele goede toneelspelers. En dan trek je wat terug, zeg je niets, ga je eigen gang, maar die van binnen blijft te branden. Zijn er nou ook onder ons die nu hun naam horen noemen? En als we dan door de spiegel van Petrus ons portret hier in het woord zien getekend, mag je dan ook het woord dat Christus hier uitspreekt, Petrus, je lijkt verdacht veel op die scharen uit Johannes 8, die stelde dezelfde vraag en reageerde op dezelfde manier, mag je dat dan bijvallen of struiken eroverheen? Wat is de troost wanneer je vanmorgen aan mocht zitten aan het heilige avondmaal? Wanneer dat mocht bijvallen en dat een van de concrete belijdenissen waren ook in het toeleven naar de avondmaal zondag, Heere, wilt u wat dat betreft dus ook mijn voeten wassen? Wassen van de zonde van eigenwijsheid, wassen van de zonde van zelfverheffing, wassen van de zonde van trots, wassen van de zonde van hoogmoed, wassen van de zonde van zelfoverschatting, wassen van het zonde van ergeren aan uw woord, omdat de liefde zo scherp is. Of bleef je misschien af? Om deze reden. Omdat het woord soms zo scherp is. Omdat je eigen gerechtigheid wordt opengelegd. Ja, door alles wat u of jij dierbaar vindt, wordt weggenomen onder de prediking. Misschien heb ik dat wel eens verteld, gemeente, maar ik moet heel vaak denken, en daar herken ik ook mezelf in, een godvrezende vrouw in mijn eerste gemeente. En ze zei een keer tegen me toen ik een aantal jaren stond, dominee, er was een tijd, ik heb me toen zo geërgerd onder de prediking. Niemand heeft er wat van gemerkt hoor. Kan ook niet, want het was een schat van een mens. Maar ze was wel eerlijk. Ze zegt, ik zal u vertellen hoe ik zat te luisteren onder de prediking. Ik had bij wijze van spreken een bloknootje bij me op schoot liggen. En iedere keer als de predikant die voorging of als u aan het preken was, dan durfde ik. Dit mag ik kennen, daar mag ik niet vreemd van zijn. Dat heb ik geleerd. Dan kwam ik de kerk uit en dan telde ik het op. En dat ging steeds beter. Totdat er een tijd aanbrak onder de prediking, en ik denk niet dat ik anders ben gaan preken in die tijd, maar dat ze anders ging luisteren, dat van dat bloknootje niet zoveel meer overbleef. Aan het einde van de preek stond er niks meer op het bloknootje. Geen streepje, geen optelsom. Er hield niets meer over dan Jezus alleen. Was dat ook niet de vreugde van morgen aan de avondmaalstafel? Dat hij boog. Hij begon met wassen. Dat we niets meer overhielden. In Jezus alleen. Kijk, dat is nu de les die de Heere Jezus aan Petrus aan het leren is. En dan maken we een snelle stap naar het derde punt, gemeente. Kijk u maar met me mee. Petrus reageert niet vanuit gebrek aan moed, integendeel. Als je hem daar ziet staan, volhardend, dan druipt de moed ervan af en het zijn geen woorden alleen. Straks laat hij zijn zwaard zien en gebruikt hij zijn zwaard ook. Maar wat duidelijk wordt gemaakt hier in de reactie van Peter, van de Heer Jezus, en wat de zaligmaker stap voor stap in de komende periode gaat leren, is dat Petrus onmachtig staat tegenover Jezus' lijdensweg. En ten diepste ook onwillig staat tegenover Jezus lijden zich. Onmachtig, Waarom? Omdat hij niet bij machte is om zijn meester tegen te houden. Integendeel, Petrus ziet voor zijn ogen hoe de Heer Jezus vastberaden is, opstaat van de avondmaalstafel en zegt, laat ons gaan. Vastberaden is in de hof van Gethsemane en daarin geoefend, beproefd en gelouterd wordt wanneer de zaligmaker bidt tot zijn vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vastberaden is wanneer hij die soldaten tegemoet reegt en tegen hen zegt, indien gij mij zoekt, laat hen dan gaan. Hij laat zijn handen tonen om ze alvast te bidden. Binden vastberaden is om de weg naar Golgotha te gaan. Petrus kan Jezus niet tegenhouden. Onmachtig, maar juist ook onwillig. Want wat wil Petrus niet? Petrus wil de weg niet inslaan die Jezus inslaat. Hij wil wel hem volgen, maar niet op de weg van lijden, kruisig, veracht, vernedering. Hij wil op Christus lijdensweg geen discipel van Jezus zijn. Dat zegt hij ook. Notabene tegenover een klein meisje van een jaar of 13, 14, die komt voor hem staan en zegt, kijk me eens goed aan. Ik denk dat ik jou ken. Ik heb jou wel vaker hier in Jeruzalem gezien met die man daar. Ja, daar staat hij, zie je? Bij Caiaphas. Hoor jij niet bij zijn discipelen? Als je de evangelie naast elkaar legt, gemeente, let u daar eens een keertje op. Dan stelt dat meisje de vraag op het moment dat Caiaphas aan Jezus de vraag stelt over Jezus' discipelen. Precies op dat moment, als Caiaphas Jezus ondervraagt over zijn discipelen, krijgt Petrus de vraag, hoor jij niet bij hem? Zou Petrus de vraag van Caiaphas hebben gehoord? Hij hoort in ieder geval de vraag, nee hoor. Nee, ik hoor er echt niet bij. Waarom zegt Petrus dat? Hij had toch dat zwaard in zijn binnenzak? Wel nu Jezus deze weg inslaat, de weg van vernedering, de weg van lijden, de weg van eenzaamheid, de weg van, niet jij Petrus, maar ik zal mijn leven voor jou zetten. Knap Petrus op zijn meester af. En in die weg legt Jezus Petrus onmacht om hem tegen te houden. De borg in de gehoorzaamheid tot zijn vader laat zich zelfs door Petrus niet tegenhouden. En legt Jezus Petrus onwil om in deze weg van betaling, van ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar wil Petrus niet aan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige... Waarom wil Petrus daar niet aan? Omdat hij van zichzelf niet kan geloven dat hij met zijn godsdienst aan de eeuwige dood zal sterven. Maar Christus plaatst hem erbuiten. En dat valt bij Petrus verkeerd. En nu wordt hij door Gods leiding geplaatst op een plek waar hij moet kiezen. Of naast die man gaan staan, voor Caiaphas. Of hem verloochenen en zeggen, ik ken hem niet. En hij verloochent hem, omdat hij hem zo, zoals hij daar staat, in zijn vernedering, in zijn smaad en in zijn hoon, niet wil kennen. Wel een triomferende koning, geen spotkoning. Geen man van smart, verzocht en veracht. En daar staat Petrus. Waar staat hij? Op dezelfde plek waar Judas staat. In de nacht. Petrus gaat eruit, net als Judas, de nacht in. Maar Jezus is Petrus. Eén stap voor. Kijkt u met me mee voor de laatste keer. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 36? Het evangelie zit hem soms maar in een klein woordje, gemeente. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. En de Heer Jezus zegt, Petrus, waar ik heen ga, kun je mij niet volgen. Nee, nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. Niet nu volgen, maar later volgen. Het woord dat Christus uitspreekt, spreekt hij uit voordat Petrus Jezus verloochent. En dat betekent dat in deze belofte, want dat is het, gij zult mij nu niet volgen, maar later volgen. Christus Petrus één stap voor is. En dat tussen het uitspreken van die belofte, nu nog niet Petrus, straks wel, twee lijnen zich zien aftekenen. De lijn van Petrus die de belofte van Christus steeds meer en meer onmogelijk maakt van zijn kant. Want hij wil Jezus niet meer volgen. Hij verloochent hem zelfs. En de lijn van Christus, waarvan we in de achterliggende dagen zo vaak hebben gehoord, zo heeft hij een lief gehad tot het einde. Dat draagt deze Petrus, Christus, liefde. Dat betekent dat in het behoud van Petrus, en mag ik die lijn ook doortrekken naar u en mij, als we de Heere mogen vrezen, dat in het behoud van Petrus de liefde van de zaligmaker op drie momenten zichtbaar wordt. Noteer voor uzelf ook deze drie momenten, om te overdenken in de stilte van de binnenkamer. De liefde van Christus wordt allereerst zichtbaar, de belofte die de Heere Jezus geeft. Op het meest ongelegen moment in het leven van Petrus, als Petrus zegt, ik zal mijn leven voor u zeggen, dan zegt Petrus, nu kun je me nog niet volgen, straks wel. Dat is de eerste blijk van Christus liefde. De belofte voordat Petrus Jezus gaat verloochenen. Tweede blijk van Christus liefde is de trouw. Gevoed door een eeuwige liefde die opkomt uit de drie enige God. Dit is dus een van de zijnen. Die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. Eén van de zijnen die zometeen zegt, ik hoor niet bij hem. Maar Christus draait zich om en zegt zonder woorden, maar ik hoor wel bij jou, Petrus. De trouw van Christus. De derde lijn, zo is het liefde tot het einde. Dan zullen we zien als de Heer het geeft na Paas. Als de Heer Jezus Petrus opzoekt en hem heel eenvoudig de vraag stelt, Petrus, heb je me lief? En bij de derde keer breekt Petrus en werpt hij zich wenend in de armen van Christus alwetendheid door te belijden, Heere, gij weet alle dingen. U weet het. Gij weet ook dat ik u lief heb. Deze drie lijnen werden op deze avondmaalzondag zichtbaar verkondigd in het midden van de gemeente. Christus belofte. Christus trouw. En Christus toepassing van zijn belofte in het leven van iemand zoals Petrus. Deze zaligmaker gemeente is beschikbaar voor iedereen. Hoort u wat ik zei? Deze zaligmaker is beschikbaar voor iedereen. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Wie deze zaligmaker lid kennen, wordt in zichzelf tot aan de grond toe afgebroken. Dat doet soms pijn. Soms geeft het ook vreugd. Maar waarom doet de Heer Jezus Christus dat? Opdat we aan het einde van het leven het mogen belijden. Heere, ik kon u nu op uw weg niet volgen. Maar ik mag wel gaan naar de plaats die gij bereid hebt voor uw volk en voor uw kinderen. Om daar te belijden. Het is alleen maar liefde. Liefde tot het einde. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. In deze ochtend, Heere, klonken in de schaduw van de avondmaalstafel de woorden uit het hoge priesterlijke gebed. Vader, bewaar hen in deze wereld. Nu aan het einde van deze avondmaalzondag gekomen zijn, Heere, doe een beroep op uw voorbeden. Wilt u ons bewaren in deze wereld? Zoals u Petrus bewaarde, door tegen hem te zeggen, Simon, Simon, zie de Satan heeft u begeerd, zeer begeerd te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden. Heere, bid het hart van uw volk en kinderen vol met geloof, hoop en liefde. Omdat we ook in de tijd die voor ons liggen door u beschermd worden in deze wereld, maar ook beschermd worden tegen onszelf. Schenk daarom een teer, kinderlijk leven met u. Zegent u zo deze avondmaalzondag in het hart van hen die u mogen vrezen. Gedenk de hele gemeente, Heere jong en oud. Geef dat deze avondmaalzondag een blijvende indruk mag achterlaten in het leven van onze kleine kinderen en jongeren die vanmorgen met ons zijn samengekomen rondom de avondmaalstafel. Ze voelden, merkten en zoals u mochten vrezen, ook zaag dat u in het midden van ons uw gangen houdt. Wilt u daarom uw genade verheerlijken, Heere, en zo uw belofte dat zolang de zon en de maan zullen schijnen, uw naam voortgeplant zal worden van kind tot kind, ook in het midden van onze gemeente bewaarheid mag worden. Trek met ons op in de week die begonnen is, wilt u ons helpen bij alle dingen die ons te wachten staan. Wees in het bijzonder met hen die in de komende dagen ook uitslagen van onderzoeken zullen ontvangen. Gedenk de rouwdragende in het midden van ons. Wilt u zich voor hen ontfermen en vertroosten in hun verdriet. Zegent u ons samenkomen rondom uw woord in de komende middag. Wilt u dan ook alles schenken wat nodig is. Hoor ons om Christus wil. Amen. Aan het slot van deze avondmaalzondag gemeente zingen we op Psalm 68, vers 10. 68, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.